Geliefde gemeente, het is u bekend dat in onze maatschappij en met name in het bedrijfsleven gebeurt er nogal eens bij een vacature dat men eerst een profielschets opstelt. En dan wil men vaststellen aan welke vereisten een kandidaat moet voldoen. Wat voor opleiding of ervaring een potentiële kandidaat moet hebben. En nu geeft de Heidelberger Catechismus ons als het ware ook een profielschets. En met eerbied gesproken mogen we zeggen een profielschets van de zaligmaker. Waar moet de zaligmaker aan voldoen? In zondag 4 hebt u gemediteerd over de rechtvaardige straf van God. En in zondag 5, dan hebben we gezien of er nog een middel is ter ontkoming van deze rechtvaardige straf. En dan zien we dat God een volkomen gehoorzaamheid eist en een volledige betaling wil ontvangen. En zondag 5 eindigde dan met vraag en antwoord 15 door aan te geven dat de verlosser zowel waarachtig als rechtvaardig mens moet zijn en tegelijkertijd waarachtig God. En nu wordt dit verder uitgewerkt in zondag 6. En zo is het heel bijbels om de vereisten waar de zaligmaker aan moet voldoen, vanuit Gods woord, onszelf voor te houden. Gods woord laat ons zien dat er bepaalde kwaliteiten, bepaalde vereisten zijn aan de zaligmaker. Want de Joden wisten ook dat er bepaalde kwaliteiten waren aan de Messias. Ze wisten dat hij een koning zou zijn, een heerlijke koning, zoals we zien op Psalm 72. Maar tegelijkertijd wisten ze ook dat de Messias ook een lijdende man van smarten zou zijn, uit Jesaja 52 en 53. Maar ook moest hij priester zijn, Psalm 110. En tegelijkertijd moest hij ook God zijn. Want Jesaja 9 vers 5 zei, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Sterke God. En zo geeft Gods woord ons duidelijk aan de vereisten waar de Messias aan moet voldoen. En dan laat Gods woord er ook duidelijk zien dat de zaligmaker volmaakt moest zijn. Zonder zonde. En dat hij de straf van God volkomen kon uitdragen. Dat hij volkomen kon betalen voor de schuld van zijn volk. Maar tegelijkertijd dat de zaligmaker ook volkomen gehoorzaam kon zijn aan al de wetten van God. Daar moest de zaligmaker allemaal aan voldoen. En dat is zo groot, dat is zo heerlijk, dat 1 Korinther 2 vers 9 zegt, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. En dat slaat vooral in de context uit 1 Korinther 2 niet op de eeuwige heerlijkheid. Maar het slaat vanuit 1 Korinther 2 vooral op de uitwerking van de zaligheid bewerkt door de Heere Jezus Christus. Want dan gaat de apostel verder, maar God heeft het ons geopenbaard. En wie zijn die ons? Dat zijn de kinderen van God die de Heere Jezus Christus hebben leren kennen. Wat geen oog of gezien en geen oor gehoord had, wat geen mens kon bedenken, daar heeft God nu geopenbaard. En dat geeft de Heer aan degenen die hem in waarheid hebben leren liefhebben. Dat is het zaligmakend werk van de Heer Jezus Christus. Dat persoonlijk wordt toegepast aan het hart. En dat wordt zo rijk, dat is zo heerlijk wanneer iemand daardoor daarin geleid wordt. Dan is dat het heerlijkste wat er in het leven is. Om hem te mogen kennen. En Paulus zegt ook dat heel zijn leven lang wil hij juist Christus leren kennen. En meer leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. En nu is deze zaligheid, wat door Gods geest toegepast wordt in het hart, de verlossende, bevrijdende genade van de Heer Jezus, wat geleerd wordt hier in dit leven, wat door God geopenbaard wordt, die zaligheid, daar gaat het over hier in zondag 6. Het wordt ons ontvouwd. Het wordt ons duidelijk gemaakt in die persoon van de Heer Jezus Christus. En deze zaligheid, ja, daar staat heel Gods woord vol van. Het werd al afgekondigd in het verbroken paradijs, dat het vrouwenzaad, het slangenzaad zou verpletteren. En de profeten hebben de toekomstige heerlijkheid van het koninkrijk van God aangewezen. En ze hebben het gezien, maar ze wisten ook niet precies hoe het allemaal zou plaatsvinden. Maar ze zagen het en ze hebben gesproken wat zij zagen. En zij konden ook niet zalig maken, zegt Hebreeën, zonder ons. Omdat in onze tijd die zaligheid geopenbaard is in de persoon van de Heer Jezus. En Jozef en Maria wisten ook dat dit kind dat Maria voortbracht de zaligmaker zou zijn. En dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Maar zij wisten ook niet hoe het allemaal zou plaatsvinden. En de herders geloofden ook dat de grote koning geboren was, hun Messias. En ze waren vervuld met hemelse blijdschap. Maar zij wisten ook niet allemaal hoe het tot uitvoering zou komen. Want dat was het wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. Dat heeft de Heere voorbereid in de stilte van de eeuwigheid. En in zijn aanbiddelijke wijsheid heeft hij die verlossing bekendgemaakt. En dat in de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, dan vraagt de catechismus, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord is omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kan voor anderen betalen. Dus vorige keer zagen we, wanneer u zondag 5 hebt gelezen, dat de mens, dat verlossing alleen maar mogelijk is wanneer de mens aan het recht van God kan voldoen. Dus de mens moet helemaal betalen voor zijn zonde. En die mens moet ook al de wetten van God volkomen houden. Maar geen mens kan dat doen. Omdat de mensen gezondigd hebben. En daardoor schieten ze tekort. Ze hebben die gehoorzaamheid niet gebracht. En ze zijn onder de macht van de zonde. En ze kunnen dat rantsoen in eeuwigheid niet betalen. En als we nadenken over die werkelijkheid, dan mag een mens ook wel sidderen en beven voor de toren van God. Want God is een verterend vuur, gemeente. En u en ik, wij hebben gezondigd. En die brandende toren van de Heere ontvlamt straks tegen alle ongerechtigheid. God straft de zonden. En al zeggen de spotters ook nu dat alles blijft zoals het was sinds het begin van de schepping. Maar Petrus zegt, willens is hun dit onbekend, dat God eertijds de aarde verwoest heeft door de zondvloed. Willens is hun dit onbekend. De mensen weten van een zondvloed. Heel de mensheid ook vandaag weet van een zondvloed. Maar ze doen net alsof die er nooit geweest is. En ze zeggen alles blijft toch hetzelfde. En God straft niet. God doet geen goed. En hij doet geen kwaad. Zo wordt de naam van de Heere gelasterd. Maar straks komt de toren van God. Kijk maar naar wat er gebeurde in de dagen van Noach. Een verschrikkelijke ramp. Catastrofaal. Nee, daar was niets. Niets wat van romantiek is. Of van liefelijk. Twee dieren die in de ark komen. En Noach die die dieren dan begeleid heeft hoe dat gegaan is. En wij vinden het leuk om te denken aan die ark en al de dieren daarin. Gemeente, het was verschrikkelijk. Heel de mensheid werd weggevaagd. Het was om doodsangsten uit te staan. Onze God is een verterend vuur. En de namen van Sodom en Gomorra zijn nog steeds bekend. Want God torent over de zonde. En als u of als jij nog steeds in de zonde leeft en geen borg voor uw ziel hebt, let dan op. En ontmoet kon het zijn de zaligmaker hier in deze dienst. Want u hebt een borg nodig voor uw ziel, een betaling. Kijk maar wat Habakkuk zegt in 3 vers 16. Zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. Ik werd beroerd in mijn plaats. Waarvan? Vanwege de toren van God. Vreest u wel eens voor de toren van God? Kent u vrees en beven voor een heilig God? Abraham zei toch ook dat hij niet meer was dan stof en as voor God. Wordt het niet eens tijd om te vrezen voor de vreselijke toren van God? Hebben wij een schuilplaats gevonden? Het is noodzakelijk. Het is geen optie. Het is niet maar een mogelijkheid die we zouden kunnen overdenken. U moet behouden worden. Daarvoor bent u geroepen hier in de kerk om ernst te maken met uw onsterfelijke ziel. Wij hebben die verlosser nodig, die verlosser die waar en rechtvaardig mens moest zijn. Hij moest echt mens zijn, want de mens had gezondigd en de mens moest betalen. En God wil geen betaling aanvaarden van een ander wezen, omdat de mens is opgestaan tegen God. De verlosser moet echt mens zijn, maar hij moet rechtvaardig mens zijn. Dat is een mens die geen zonde gekend heeft. Dat is een mens die nooit tegen God gezondigd heeft. En ook al zou zo'n mens bestaan, die volkomen alles gedaan heeft wat God geëist had. En die nooit tegen God gezondigd had. dan zou zo'n mens nog niet de verlosser kunnen zijn. Want geen mens kan de verschrikkelijke toren van God dragen. En dan zien we in de volgende vraag: waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven? De verlosser moet zowel mens zijn als God. Want alleen God heeft de macht om zijn eigen toren te dragen, omdat God de almachtige God is. Hij alleen kan zijn eigen toren dragen en uitdragen en overwinnen. En daarom moet die verlosser God zijn. En zo mogen we ook gerust met ons logisch verstand nadenken over de leer van Gods woord en de leer van de zaligheid. Want het een hangt met het ander samen. Nee, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen gevolgd. Het feit dat de Heer Jezus God moest zijn en dat hij gelijk mens moest zijn en dat hij rechtvaardig mens moest zijn, dat klopt allemaal. Het past allemaal precies in elkaar. Want zo alleen kan hij de zaligheid verdienen. Deze zaligmaker is werkelijk mens en werkelijk God. Hij was mens, geboren uit de maagd Maria. Hij daalde af tot ons laag niveau. Romeinen 8 vers 3 zegt dat de Heere zijn zoon gezonden heeft in gelijkheid van het zondige vlees. Hij daalde niet af als een koning. Hij werd niet geboren in een paleis. Hij werd niet bekleed met koninklijke kleding. En hij zat niet op een gouden troon. Maar God, de Immanuel, de God met ons, hij werd vernederd in onpeilbare diepte van onze verlorenheid, neergedaald om de last van onze zonden en schuld te dragen. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En hij was mens, hij kon dodelijk vermoeid zijn. En de duivel bestreed hem en stormde op hem af, maar hij heeft de duivel verslagen. En in zijn mensheid was hij net als u en ik. Hij kende verdriet. Hij heeft ook angst gekend. Hij heeft ook geleden. Hij voelde zich ook eenzaam. En daarom is hij nu de medelijdende hoge priester, die op gelijke wijze als zijn volk is verzocht geweest. En alles trok hij zich aan. Hij was met medelijden en barmhartigheid bewogen. Blinden, doven, kreupelen. Hij had medelijden met hen. Hij was bewogen over de schare mensen die al wie verloren waren als schapen zonder een herder. Hij had medelijden over melaatsen en armen en ellendigen. En hij zelf was arm. Hij had geen huis. Hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. En toch was hij vol overgave in zorg voor anderen. Ja, hij weende en leed als geen ander. Die overgang vanuit die heerlijke hemel naar deze vuile aarde. En voortdurend de giftige dampen van het kwaad om hem heen. Wat heeft hij geleden? Maar tegelijk was hij niet alleen mens, maar ook God. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1, vers 1. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Hij, God, in mensenvlees. En Paulus spreekt in Colossenzen 1, vers 16, dat de Heer Jezus het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene alle creaturen. Dat betekent dat Hij de eerste is boven alles. Eerstgeboren is identiteitsvolgorde. Eerstgeborene alle creaturen betekent een rangorde. Hij is de hoogste, want Hij is het beeld van de onzienlijke God. Door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. Want Hij was God. Hij is voor alle dingen. Alle dingen bestaan tezamen door Hem, zegt Paulus. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Colossenzen 2 vers 9. Heel de Bijbel is er vol van gemeente, van de Godheid van Christus. In Jesaja 40 vers 3, er staat een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, bereid de weg voor de Heren, want Hij komt. En dit is vervuld in Johannes de Doper, Matthäus 3 vers 3. Want Christus was de Heren zelf. En Hebreeën 1 vers 8, tot de Zoon zegt Hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde. En Johannes 20 vers 28, valt Thomas voor de Heer Jezus neer, mijn Heere en mijn God. En er zijn nog meer teksten te noemen. 1 Timotheus 3 vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. De Verlosser moest God zijn. Hij moest mens zijn. Op dat antwoord 17. Hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Want de toren van God is zo zwaar, geen mens kan die dragen. Maar de goddelijke natuur van Christus ondersteunde zijn menselijke natuur. En zo kon de mens Jezus Christus lijden en sterven en de toren van God overwinnen, omdat zijn goddelijke natuur hem ondersteunde. Hoe kunnen we dit uitdrukken met een beeld? Jongens en meisjes, jullie kennen dat beeld wel van Mozes die bidt voor het volk Israël dat moet strijden tegen Amalek. En zolang Mozes maar kon bidden tot de Heere met omhooggeheven handen, dan had Israël de overhand in die strijd onder in het dal. Maar als Mozes moe werd en hij kon zijn handen niet meer omhoog heffen, dan zakten zijn armen en dan had Amalek de overhand en moest gebeden worden. En toen hebben Aaron en Hur zijn handen ondersteund. En misschien kunnen we dat gebruiken als een zwak voorbeeld. Dat zoals de armen van Mozes ondersteund werden, zo moest de mensheid van de Heer Jezus ondersteund worden door zijn goddelijke natuur. En zo kon de Heer Jezus dit lijden dragen. En nadat we zo deze vereisten van de zaligmaker hebben bezien, dan stelt de catechismus de vraag in 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Waar vinden wij zo iemand? Een mens die God is. Hoe kan dat nu? Daarvoor moet God zelf mens willen worden. En daarvoor moet God zelf de straf willen dragen die zijn onderdanen verdiend hadden. Maar dat, ja, dat is in geen mensenhart opgeklommen. En in al de heidense godsdiensten vindt u dit ook niet. En daarom zijn alle godsdiensten ook niet gelijk aan het christelijk geloof. Het christelijk geloof is uniek, want het is in geen mensenhart opgeklommen. En geen oog heeft dat gezien en geen oor heeft dat gehoord. Dat God zelf mens zou worden. Maar wanneer uw ogen opengaan voor deze zaligmaker, dan ligt in hem al uw hoop, al uw verwachting. Want dan wordt hij ons voorgesteld hier in het antwoord. Wie is deze middelaar, tegelijk God en mens? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En wanneer uw ogen opengaan voor hem, dan ziet u dat hij volmaakt geschikt is voor u. Dan ligt in hem al uw verwachting, al uw hoop. Ja, dan komt er blijdschap wanneer u met hem bekendgemaakt wordt. Dan komt er vreugde en hoop, omdat deze zaligmaker is afgedaald om arme zondaren zalig te maken. Dan herkent u de blijdschap van de herders. En daarom verkondigde Johannes de Doper met grote blijdschap: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een ontdekking was dat. Wat een heerlijke vreugde was dat. Hij is gekomen. Wat een blijdschap. En zo was er ook een visser die een onvergetelijke ervaring had. Hij deed een geweldige vondst. Het was niet dat hij een bijzondere vis gevangen had, nee. Het was ook niet dat hij een grote, geweldige vangst had, nee. Hij had iets gevonden, iemand gevonden. Hij werd er geen cent rijker door, maar hij werd er tegelijkertijd schatrijk door. Het was voor hem een overzetting vanuit de dood in het leven. Hij was verrukt van blijdschap. En hij werd getrokken achter deze vondst aan. Want hij had de Christus gevonden. De Messias. En zijn naam was Andreas. En in Johannes 1 vers 42 zegt hij het tegen zijn broer Simon. We hebben gevonden de Messias. En dat is overgezet zijnde de Christus. Blijdschap doorstraalde zijn ziel. En hij leidde Simon tot Jezus. En wanneer u deze verlosser ziet, dan straalt er ook blijdschap. En vreugde en leven en verwachting en uitzicht door uw ziel en door uw leven. Want deze zaligmaker is alles waard. Al het andere is niet te vergelijken met deze schone vondst, Christus. Wanneer hij u dierbaar wordt, dan is hij u dierbaarder dan al het andere. Dan is niets of niemand meer zo belangrijk als de Heere Jezus Christus. En dan bent u zelf niet belangrijk meer. Dan versmelt u voor de liefde die hij geeft. En de vreugde en de vrede die hij schenkt. Dan ziet u het klaar, zonneschijn klaar. Dat hij alles is en alles doet. En dat hij een volkomen, volmaakte zaligmaker is. Dat is zo'n diepe vreugde. Een wonder wordt het dat de Heere na zijn rechtvaardige straf een zondaar had kunnen wegwerpen. Maar dat God met liefde bewogen was en zich ontfermt over een verloren mens. Gemeente, het is heerlijk. Dan begint die heerlijke verlossing op te reizen. En zo wordt Christus ons voorgesteld. Ja, dat is nodig. Hij moet ons voorgesteld worden. Want van nature kennen wij hem niet. We weten wel dat van hem af. We weten allemaal feiten van de Heer Jezus Christus. Maar toch moet hij ons persoonlijk bekendgemaakt worden. Hij moet in ons leven komen. Hij wordt hier voorgesteld als onze Heer Jezus Christus. Dat woord onze, dat maakt alles zo heerlijk. Die zaligmaker, mijn zaligmaker. En Gods kinderen zeggen onze zaligmaker. Dat maakt het zo warm, zo persoonlijk. Onze. En er staat er Heere. Dat is de Godsnaam, de ik ben die ik zijn zal. Hij is de gebieder, de Heere, die alle macht heeft in hemel op aarde. De Heerser, de Koning van al het geschapene, onze Heere. En dan Jezus, die heerlijke naam, waardoor hij bekendgemaakt wordt. Dat hij zichzelf zal geven als een volkomen verlossing, als een levend offer voor de schuld. En dat hij zichzelf zou opofferen in plaats van zijn volk. Hij gaat voor hen de dood in. Hij gaat voor hen de hel in. Als de plaatsvervanger, met liefde bewogen, zal hij zichzelf geven. En zo de zaligmaker zijn. En dan zien we die naam Christus, onze Heere, Jezus Christus. Dat is de ambtsnaam. Christus, jullie weten het jongens en meisjes, dat betekent Messias. En dat betekent gezalfde. Want in het Oude Testament, wie werd naartoe gezalfd? De profeten, de priesters en de koningen, die waren de gezalfden genoemd. En wanneer de Messias zou komen, hij was de gezalfde. Hij is ook de hoogste profeet, de eeuwige Koning, hij is de enige priester, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En dit is een citaat uit 1 Korinthe 1 vers 30. Christus, geschonken tot wijsheid, is dat niet heerlijk? U die worstelt om wijsheid, u die hulp nodig hebt bij de opvoeding van uw kinderen. Wijsheid hebt u nodig. Wijsheid in het leven. Wijs om zalig te worden. De Heer Jezus schenkt ware wijsheid. De vragen waar jij mee worstelt, wat mag ik doen, wat mag ik niet doen. Hij wil je leiden en je leren dat ware wijsheid is. En je mag van hem vragen en ontvangen. Hij is gegeven tot wijsheid, maar ook tot rechtvaardigheid. Dat betekent dat de Heere Jezus een volkomen gerechtigheid verdient. Want de Heere Jezus moest niet alleen sterven aan het kruis om zo de schuld van zijn volk te betalen, om de zaligheid te bewerken. Er was maar één ding wat de Heer Jezus moest doen. Lijden en sterven aan het kruis. Als een betaling voor de zonde. Maar het andere wat de Heer Jezus moest doen, was heel een leven lijden van gehoorzaamheid aan Gods wet. En dat wordt nou beide toegerekend aan een zondaar door het geloof. Dat al de schuld van die zondaar bedekt wordt door het verzoenend lijden van Christus. En dat heel het leven van die mens overlegd wordt, overdekt wordt door het volmaakte leven en de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En dan is het alsof u al de geboden van God gehouden hebt. En de zonde die u had, daar hebt u volkomen voor betaald. En daarom heeft een kind van God ook recht op de hemel, al verdient hij helemaal niets van zichzelf, en al is het een wonder van genade, maar van God uit bezien. heeft die mens dan recht op het eeuwige leven, dat allemaal door Christus verdient. En zo is de Heer Jezus ook niet alleen rechtvaardigheid, maar ook heiligmaking. Maar dan gaat de Heer ook zijn volk leiden en leren in hun leven te handelen naar zijn wil. En dat is een levenslang proces waarbij de Allerheiligste maar een heel klein begin heeft in die weg van gehoorzaamheid. En heel het leven door wordt er gevraagd: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Kent u dat gebed ook? Voelt u de noodzaak van dat gebed? Dat u zelf zomaar de weg kwijt bent. Dat u zomaar weer alles weer verprutst en zomaar weer verkeerd handelt. En dat u zegt: Heer, ik ben er zo moe van dat leven in de zonde. En steeds weer tegen u opstaan. O, leer mij naar uw wil te handelen. En vul mijn hart en ziel met uw Heilige Geest. En zo is Christus ook geschonken tot een volkomen verlossing. Tot verlossing. Wat heerlijk. Ja, verlossing is mogelijk. Verlossing wordt ons verkondigd. Verlossing wordt ons voorgehouden. Verlossing. Daar mogen wij deel aan hebben, gemeente. Door de Heere Jezus Christus. En die Heere zal nooit zijn werk verlaten. Hij houdt trouw. Hij zal ervoor zorgen dat zijn volk deel zal hebben aan deze eeuwige verlossing. Dat volk dat eerst zijn handtekening leerde zetten onder het vonnis van God: ik verdien al uw straffen, Heer. En dat volk dat het niet kan uithouden zonder die gerechtigheid en heiligmaking en die volkomen verlossing, gaat smeken om genade voor God. En dan de zaligmakende kennis van Christus. En dan mag dat volk weer hun handtekening zetten. En dat onder de vaste beloften van God. En dat enkel omdat de Heer Jezus hen geschonken is tot volkomen verlossing. Wat een heerlijk evangelie, gemeente. Wat een prachtig, heerlijk woord. God is zelf trouw. O, wat een zegen. Daarom komt zijn volk in de hemel niet omdat zijn volk trouw houdt. Nee, ze zijn allemaal ontrouw. En ze waren al 1000 maal voor eeuwig weggevallen. Maar omdat de Heere trouw is. En zo komt hij voor de gemeente elke zondag om die trouw en voor te houden. O, wat een zegen om hem te kennen. Want om in die trouw te delen, moet u hem persoonlijk kennen. Om deel te hebben aan die verlossing en de heiligmaking en die gerechtigheid en die wijsheid, daarvan moet u hem persoonlijk kennen. Kent u hem? Dit zijn ernstige zaken, gemeente. Het is of omkomen onder de toren van God, of het is een volkomen verlossing ontvangen. Kent u hem persoonlijk? Hebt u hem lief? Woont hij in uw hart? Begeert u hem in uw leven al meer te kennen? Hij moet de onze worden. En dat vindt plaats in de weg van ontdekking aan onze schuld. En dat vindt plaats in de weg dat de Heere Jezus u duidelijk wordt vanuit het woord. Daarom, jonge mensen, lees het woord persoonlijk. Daarin word je bekendgemaakt met jezelf, met je zonde en je vuilheid en je domheid. En in dat woord word je bekendgemaakt met die heerlijke zaligmaker. En je zult hem zelf persoonlijk moeten leren kennen. En hem persoonlijk op je knieën moeten leren kennen, deze zaligmaker. En wanneer je hem zoekt vanuit zijn woord, dan is het onmogelijk dat je hem niet zou vinden. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En verbonden aan deze Christus heb je deel aan zijn verzoenend bloed. En dan vernieuwt hij je leven. En dan geeft hij je blijdschap en vreugde die je in de wereld onmogelijk kunt vinden. Kent u hem als uw zaligmaker? Denkt u misschien, maar kan ik nog met God verzoend worden? Dan moet u letten wat er in de catechismus zo prachtig staat. Het zegt hier dat ene woord, geschonken. Christus wordt u vanavond geschonken. Daar hebt u nodig. Want wij hebben het beeld van God, zijn we kwijtgeraakt. Maar nu wordt Christus geschonken. We hebben van nature het beeld van God verloren. En daarom kennen we onszelf niet en kennen we God niet en zijn we blind. Maar nu is het wonder dat de Heere deze zaligmaker geschonken heeft voor zulke mensen die in de duisternis ronddwalen. U wordt een licht verkondigd. Er is leven en hoop, ook voor u in deze zaligmaker. Er is in hem een weg ter ontkoming. Ja, en hoe weten we dat dan? Hoe weet ik dat dat waar is? Nou, waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. En dat evangelie heeft de Heere zelf eerstelijk in het paradijs geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en de profeten laten verkondigen en door de offeranden en de andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Waaruit weet u dat Christus de zaligmaker is? Waaruit weet u dat er ook voor uw verlossing mogelijk is? Waaruit weet u dat Christus u geschonken wordt, u voorgehouden wordt? Waaruit weet u dat er in hem een volkomen verlossing is en heiligmaking en gerechtigheid en wijsheid? Dat weet u allemaal uit het woord van God. En op dat woord mag u pleiten. Dat woord, dat is de rotsgrond waar u op mag steunen. Op grond van zijn woord wil de Heere overkomen in uw leven. Dat evangelie, daarmee wordt bedoeld heel het woord van God. En dat gaat heel de schrift door. In het paradijs, de patriarchen, dat zijn jongens en meisjes, de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En we zien het in de tempel, in al de wetten en al de offers die daar gebracht worden. En toen heeft tenslotte God zijn enige geboren zoon gezonden in deze wereld. En dat staat nou allemaal beschreven in het woord van God. En dat is het fundament waarom u naar de Heere toe kunt gaan met uw leven. Waarom u bij hem mag aankloppen om genade, omdat het in zijn woord staat. En daarom is dat woord een goede boodschap. Een blijde boodschap van verlossing, van leven, van uitkomst, van redding. Dat de duivel overwonnen is in Christus. En dat uw genade wordt voorgehouden. En daarom behoren wij onze schuld te kennen, te belijden. En diep te buigen voor deze zaligmaker. En zeggen, Heer, ik heb gezondigd tegen u. Wees mij de zondaar genadig. Doe mij uw zoon kennen. Laat Christus in mij mogen leven. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van hem ben. En de tijd die me nu nog resteert in het vlees, dat ik leef door het geloof van de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven. O, luister naar deze stem. Luister naar deze zaligmaker. Die alles wat u ontbreekt, schenkt, zo gij het smeekt. mild en overvloedig. Amen.